Ik wil graag met jullie vanmorgen nadenken over een gedeelte in Jesaja. We zullen dat zo dadelijk lezen. Maar ik wil met jullie nadenken dat de Heer Jezus gekomen is om het recht te openbaren. Dat hoor je niet zo vaak. Dat hij gekomen is om het recht te openbaren, om gerechtigheid te brengen, om de rechtvaardigheid te vervullen. Maar we moeten goed beseffen dat als we het over die diepe christelijke waarden hebben, dat we de liefde van God ervaren, dat we die enorme vergeving ervaren, dat we barmhartigheid mogen ervaren met God, dat we die vergeving van zonde hebben ontvangen en dat u verzoend bent met God, dat zijn fundament heeft dat Jezus recht heeft geopenbaard. Dat hij gerechtvaardigd, dat wij in hem gerechtvaardigd zijn. En ik wil met jullie nadenken aan de hand van Jesaja 42 over recht. Welk recht en hoe? Dat is iets heel bijzonders om daarover na te denken. Ik zal met jullie een gedeelte lezen uit Jesaja 42. Teksten heb ik op sheet gezet. Jesaja 42 vers 1 tot met 4. En daarna zal ik bidden en samen met jullie over deze dingen nadenken. Jesaja 42, vers 1 tot en met 4. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen. Nog die op straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Laten we zo even samen bidden nog. Vader Nemen, wil u zo danken dat we zo ons mogen voorbereiden op kerstfeest. Dat wij zo voor de dag staan, vanavond komen we ook samen. Maar we willen u zo danken, Heer, dat we mogen nadenken over waarom dit de Heer Jezus gekomen is. Wat de basis is, zoals Jesaja hier al opgeschreven heeft. Geïnspireerd door uw Heilige Geest. Vader, ik wil u zo bidden dat het geen droge preek mag zijn, maar dat het echt levend maakt. Dat het woorden zijn van leven, omdat het uw woorden mogen zijn. Wil onze harten openen en de belemmeringen die er zijn om te luisteren, om het echt dat het in ons hart afdaalt, wil u die wegdoen. Dat we ons echt kunnen concentreren en dat we u mogen aanbidden, ook in het luisteren. Heer, we willen horen naar uw woord en we willen dan naar leven. We willen u bidden dat u ons vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En we prijzen uw heilige naam. Wil u ons echt zo helpen om uw woord te verstaan. In Jezus' naam. Amen. Jesaja, die wordt wel de profeet, zeg maar de koning der profeten genoemd. Jesaja is een profeet die gedurende 55 jaar profeteert. 55 jaar. En dat doet hij onder vier koningen. Vier koningen. Uzzia, Jotam, Achas. En onder de laatste koning, onder Hiskia, komt er een enorme en geweldige opwekking. En als je zo, zeg maar, het boek Jesaja, als je dat, zeg maar, in een paar woorden gaat, moet schilderen, dan is het zo dat het een boodschap is van waarschuwen, dat Jesaja komt om te waarschuwen. Hij komt ook, het boek staat vol met oordeel wat wordt aangezegd. En dat er gericht of gerechtigheid zal geschieden. Maar ook is dat boek, en dat vind ik altijd zo ontzettend bijzonder, als je naar Gods woord luistert en ziet, dat er altijd een enorme balans is. Een balans is van oordeel en gericht, van waarschuwen. Maar aan de andere kant is het een boek met een enorme troost. Ik vind dat altijd zo bijzonder, dat als je Gods woord echt bestudeert, dan zie je aan de ene kant zie je dat God echt oordeel geeft en gerechtigheid en rechtvaardigheid. En aan de andere kant van die balans is dan die liefde en die barmhartigheid en die vergeving. Maar we moeten altijd goed in de gaten houden dat het echt een balans is. Dat het ene het andere niet uitsluit. Je maakt van het evangelie een karikatuur als je God alleen maar presenteert als God van een liefdevolle God, een vergevende God, een bemachtige God. Dat is niet het hele evangelie. Dat is niet het volle evangelie. Het volle evangelie is dat God een rechtvaardig God is, een gerechtig God is, een God die oordeelt, die zonde veroordeelt, die zonde oordeelt. En aan de andere kant van die balans is de vergeving. Maar hoe heeft God nu die twee dingen in balans kunnen brengen? Dat is hetgene waar we vanmorgen over nadenken. Als je het boek, dat is een prachtig kenoot, dan zie je eigenlijk dat God openbaart dat hij de heilige Israëls is. In het boek Jesaja, daar vind je zo bijzonder beschreven dat God met zijn heiligheid toont. Dat hij de heilige is en dat hij een oproep doet naar het volk, dat het volk een heilig volk is. En steeds weer opnieuw zie je ook in het boek weer dat het volk afdwaalt en dat God door de mond van Jesaja oordeel eigenlijk aangeeft. Maar in dat oordeel, dat vind ik zo bijzonder steeds, dat je ziet in het hele boek zie je eigenlijk dat God zegt van, er zal een rest van het volk zal overblijven. Die rest, die zal ik behouden. En die rest van het volk, behouden zijn in de Messias, die zal ik eigenlijk bewaren. Dat is eigenlijk die boodschap. En dan zie je dat hij dat bewaart en zal worden gered voor een komende vrederijk. Als er een vrederijk is aangebroken, daar wordt ook over gesproken in het boek Jesaja, dat hij dat volk zal behouden, die rest uit dat volk zal behouden, om het in het vrederijk te brengen. En dan zullen zij zien in de Messias die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. Weet je, dat is zo bijzonder als je dat boek zo bestudeert en zo van afstand bekijkt. En dan zie je ook dat er is geen enkel boek in het Oude Testament wat zoveel openbaart van de Heer Jezus. Er zijn zoveel rijke heenwijzingen over dat de Messias zal komen. Als we zo voor Kerstmis staan, dan zullen ook heel vaak, zul je zien dat in heel veel evangelische gemeentes, en of het nu in reformatorische kerken of in de Rooms-Katholieke kerk, dan zie je heel veel, als je naar een kerk zou gaan, dan heb je grote kans dat er een gedeelte uit Jesaja gelezen zou worden. Omdat in Jesaja zoveel prachtige heenwijzingen staan naar de Heere Jezus. En dat alleen al, als je dus bedenkt dat dit boek is geschreven zo'n 700 jaar voor Christus. Dat alleen al vind ik een enorme boodschap. Als je dus kijkt dat in dat boek al geschreven wordt hoe het zal zijn als hij terugkomt. En wie hij zal zijn. En al deze dingen heeft de Heer Jezus vervuld. Ik vond het zo rijk, voordat ik op Jesaja 42 inga, om jullie even wat dingen te laten zien. In Jesaja 7 vers 14, daar staat bijvoorbeeld Emmanuel, God met ons. Emmanuel, God met ons. Dat alleen al is een gigantische boodschap. Ik vond het zo prachtig om Manuel te mogen opdragen hier in het midden van de gemeente. Zoon van Reiner en Marissa. Manuel. Toen konden we die naam, Emmanuel, laat ons herinneren. God is met ons en dat is de naam van de Heer Jezus. Emmanuel, zo wordt hij ook aangekondigd in het evangelie. God zal met ons zijn. Dan waar vanmorgen over gebeden werd al. Daar staat dan het licht der volken. Het licht, het licht. Het licht, dat betekent gewoon dat er duisternis is. Duisternis in de volken. En dan komt hij als het licht der volken. Prachtig is eigenlijk ook dat er staat raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Als je een bewijs wil hebben zien dat Jezus God is, dan zie je hier dat hij God is. Hij wordt vader ook genoemd. Daar is zo'n diepe eenheid tussen Gods Heilige Geest, God de Vader en Jezus als de Zoon van God, dat hij zelfs eeuwige Vader wordt genoemd, hier in Jesaja 9 vers 1, 9 vers 5. Dan staat er de knecht des Heren, wat we gelezen hebben. De knecht des Heren, de dienstknecht des Heren, de dienaar des Heren. Eigenlijk staat er, hier wordt gezegd, dienst, de knecht des Heren. Maar ten diepste, wat het woord eigenlijk betekent, ook in het Nieuwe Testament, daar staat doulos. De doulos des Heren, de slaaf des Heren. De slaaf des Heren. Dat is wat anders, slaaf des Heren. De uitverkoren des Heren. De uitverkoren. Hij is de uitverkorene. Dat betekent dat die naam die is zo rijk, dat als je in hem bent, ben je mede uitverkoren. De uitverkorene. En dat het geweldige hoofdstuk in Jesaja 53, de man van smarten. De man van smarten. Jesaja 53 vers 7, het lam dat naar de slachtbank gaat. En dan vond ik nog een prachtige naam, die heb ik niet op sheet staan. Maar er staat in Jesaja 63, vers 9, engel zijns aangezichts. De engel die staat voor het aangezicht des Heren. En hoe bijzonder is eigenlijk niet dat unieke hoofdstuk in 53. Als je hoofdstuk 53 leest, dan zie je dat hoofdstuk 53 in alle citaten, of alles van hoofdstuk 53 wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 53, daar wordt de Heer Jezus geschilderd als de man van smarten, veracht, om onze overtredingen doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij zou zichzelf ten schuldoffer stellen en Gods voornemen zou door zijn hand voortgang hebben. Het is zo bijzonder als je dat hele boek gewoon eens van een afstand bekijkt en je ziet van hoe rijk dat God de profeet Jesaja eigenlijk gezegend heeft en hoe rijk dat we gezegend zijn met deze boodschap. Een van de heenwijzingen in Jesaja, is Jesaja 42 vers 1 tot en met 4. En wat mij toen opviel in de bestudering van dit gedeelte, ik laat de sheet nog eens zien, dan zie je eigenlijk dat er drie keer staat dat ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal de volken het recht openbaren. Dan staat er, naar waarheid zal hij het recht openbaren. En dan staat er, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht. Daar wil ik met jullie eens over nadenken. Hoe openbaarde Jezus het recht? Hoe verschafte hij recht? Steeds vind je eigenlijk in Gods woord dat er een dag komt waarom recht verschaft zal worden. Het onrecht zal geoordeeld worden. En recht, dat doet me eigenlijk denken aan een rechtszaal. Aan een rechtszaal. En ik vond in Gods woord, dat heeft steeds al ontzettende indruk op me gemaakt, dat er dadelijk ook een rechtszaak zal zijn. Iedereen die hier zit, komt voor God. Of je gelovig bent of niet, je komt voor God. Ik heb daar wel eens soms een discussie over met mensen, of een discussie. En dan zeggen ze, ja, nou geloof ik niet. Maar het doet er niet toe wat u wel of niet gelooft. Het doet er niet toe. Soms denken mensen dat ze zelf door hun geloof kunnen uitmaken of ze nu wel of niet door God, of ze daarin geloven of niet geloven, dat het wat uitmaakt of we voor God komen. Dat doet er niet toe. Het doet er gewoon niet toe wat je denkt. God zegt, iedereen komt voor hem. En ik vind het prachtig eigenlijk, als je denkt over een rechtszaak, daar staat zo'n rechtszaak die staat beschreven in Zacharia 3, die moet je thuis eens opzoeken en eens lezen, dan zie je dat de hoge priester Joshua, die komt voor God. En daar is een rechtszaak. Daar komt een rechtszaak. Want Joshua die is gehuld in vuile kleren, in viezigheid. Zelfs de hoge priester, daaraan kleeft zonde, ongerechtigheid. Hij is vuil, hij is vies. Dan staat daarnaast staat de Satan, de aanklager. Hij wordt aangeklaagd. Hij wordt aangeklaagd. En dan zie je iets heel bijzonders eigenlijk, dat God die bestraft de Satan, en dan zegt hij tegen de omstanders, zegt hij, doe Jozua de vuile kleren uit. En daar staat ook een advocaat. Die advocaat, die wordt daar de spruit genoemd. Een andere naam voor de Heer Jezus. Er zal een rechtszaak zijn waar u ook deel van uit zult gaan maken. En dat is God als vader, als rechter. U als beklaagde, ik als beklaagde. De Satan als de aanklager. En Jezus als de advocaat. Zo ziet het eruit. En dan zegt God tegen die omstanders daar eigenlijk, doe hem die vuile klederen af. Doe hem die vuile klederen af en doe hem de feestklederen aan. Is dat gerechtigheid? Hoe is het nu mogelijk dat God dit kan doen? Heb je dat al eens afgevraagd? Hoe is het nu mogelijk dat God zegt, doe hem die vuile kleren uit? Op grond waarvan? U moet zich eens voorstellen dat iemand van u 1000 euro heeft gestolen. Nu kom je voor de rechter. Je legt uit, er is onrecht tegen mij gedaan. 1000 euro is gestolen. En die rechter zegt, degene die dat heeft gedaan, diegene die zo vuil is, geef hem goede kleren. Hij kan naar huis gaan. Ik vergeef hem dat. Hoe zou je dat in staan? Kan niet. Kan niet. Weet je, we moeten één ding goed begrijpen. En dat is namelijk dat genade en liefde, alleen maar genade en liefde is, en vergeving en verzoening, als er recht gebeurt. Als er recht is. Als er rechtvaardigheid is. Het is willekeur als het geen rechtszaak heeft. Je kunt geen genade betonen aan iemand en zeggen, het is een onverdiende gunst, ik vergeef je je zonde als er geen recht is. Is onmogelijk. Dan is het willekeur. Je moet je voorstellen dat je voor een rechter staat en die niet handelt naar recht. Die niet handelt naar het Nederlands wetboek. Dat als je daar komt, dan doet hij het. Soms veroordeelt hij en soms niet. Hoe moet dat dan? En het is zo bijzonder als je dus zo kijkt, dat Jezus eigenlijk die spanning van dat recht hebben, dat recht van die rechtvaardigheid, die spanning, die vind je in name, vind ik, in het boek Openbaringen. Ook dat moet je thuis eens lezen. Openbaring 5. In Openbaring 5 is iets heel bijzonders eigenlijk beschreven. Johannes die ziet daar de Heere God en die heeft een boekrol. En die boekrol die is van buiten en van binnen beschreven, die is vol. Daar kan niks meer bij. Die is helemaal beschreven. En die is dicht met 7 zegels. En dan wordt er gevraagd in de hemel, wie kan die boekrol openen? En wat betekent dat eigenlijk? Wie heeft het recht om die boekrol te openen? Wie heeft het recht om de raadsbesluiten van God te volvoeren? Wie heeft het recht om oordeel uit te voeren? Wie heeft het recht om losser te zijn van de aarde? Dat is de vraag. Wie heeft het recht om de aarde te verlossen? Wie heeft het recht? En dan kijkt Johannes en dan ziet hij niemand. Dan zegt, staat hij, nog iemand in de hemel, nog iemand op de aarde, nog iemand onder de aarde. En dan weent hij zeer. Want er is geen losser. Er is niemand die recht kan verschaffen. Dan komt een oudste. En die zegt, ween niet. Ween niet. Zie de leeuw van Juda. Zie de leeuw van Juda. En weet je wat zo bijzonder is? Ik vind dat zo indrukwekkend. Dan draait hij zich om en wat ziet hij dan? Ziet hij dan de leeuw van Juda? Nee. Hij ziet daar een lam als geslacht. Een lam als geslacht. En dan zie je dat tegen Jezus die boekrol kan aannemen. En dat hij die zegels verbreekt. En dat er recht geschiet. Dat er rechtvaardigheid is. En dat er oordeel wordt uitgesproken. Oordeel over onrechtvaardigheid. Oordeel over de zonde. Maar waarom heeft hij dat recht? Waarom heeft hij dat recht dan gebracht? Wat is dat recht dan? Waarom heeft hij die volmacht? En hoe is dat geopenbaard? Het recht wat hij eigenlijk openbaart, dat is dat op zonde de doodstraf staat. Dat is het recht. En die volmacht die hij heeft verkregen, ik geloof dat ik ten diepste echt ben ik ervan overtuigd dat hij die volmacht heeft gekregen op Golgotha. Omdat hij daar de gerechtigheid Gods vervuld heeft. De zonde die werd door God op Golgotha geoordeeld. Weet je, op Golgotha gebeuren twee dingen. Dat gaat onze pet te boven. Maar dan komen die twee zaken, oordeel en liefde, die komen daar samen, op het kruis. Gerechtigheid en barmhartigheid. Weet je, barmhartigheid is dat iemand die heeft een zonde gedaan, vergeving is dat je hem niet toerekent, barmhartigheid is dat je hem tegemoet komt in de gevolgen van die zonde. En wat er eigenlijk gebeurt op Golgotha, is dat God oordeelt over de zonde. Het loon van de zonde is de dood. Het recht wat daar wordt uitgesproken, het recht, de rechtvaardigheid, dat is dat er oordeel is. In Matteüs 12, daar zullen we vanavond even kort over nadenken, daar wordt ook niet gesproken over recht. Er wordt gesproken over oordeel, want recht en oordeel horen bij elkaar. Als er recht is, is er een oordeel. En dan zie je dat er dat recht wat Jezus, het oordeel wat er geveld wordt, dat is op Golgotha wordt dat geveld. En dat geeft hem het recht, omdat hij zonder zonde is, om die boekrol aan te nemen en het raadsbesluit van God uit te voeren. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat is namelijk dat Jezus gekomen is en hij het recht en het oordeel openbaart op Golgotha, wat u en ik zouden moeten ondergaan, en dat hij dat niet gebruikt. En dat vind ik zo indrukwekkend hier in Jesaja 42. Dat hij dat niet gebruikt om naar u toe te komen en dat die rietstengel die gebroken is, om die af te breken. Ik vond het zo mooi dat vanmorgen dat lied gezongen werd of gevraagd werd van... O Heere God, kom u met die Heilige Geest en genees degenen die gewond zijn. Dat oordeel waar de Heer Jezus alle recht toe heeft, dat gebruikt hij niet om die rietstengel te breken. En het bijzondere vind ik ook, weet je, als je dat ziet, een walmende vlaspiet. Een walmende vlaspiet, die stinkt. En in feite heb je de neiging om je twee vingers nat te maken en pst. Dat doet hij niet. Dat oordeel wat hij heeft geveld, wat op hem is gekomen, dat doet hij niet naar u toe en naar mij toe. Ik vind het zo indrukwekkend als er staat dat het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Hij zal het niet uitdoven. Een kwijnende vlaspit die heeft te weinig olie, die stinkt, die walmt. Maar Jezus komt, doordat hij het oordeel heeft gedragen, komt hij met olie en hij voedt die vlam. En hij brengt olie aan die vlam, aan die vlaspit, zodat hij weer een helder licht gaat zijn. En dat die walm weg is, dat die stinkende stank uit je leven, dat die weggaat. Dat die weggaat. En dat je rein komt voor God. Dat je rein komt voor God. Weet je, ik zal dan ook nooit eigenlijk met Kerstmis kunnen spreken zonder dat ik die kribbe in met het kruis in verbinding breng. Ik zal ook, als ik dan de boodschap mag verkondigen rondom Kerst, dan is het altijd zo dat ik het leven van de Heer Jezus, waarom dat hij gekomen is. Weet je, je ziet, daar is nu een kerstaal bijvoorbeeld in Zwalmen in de kerk. Daar stond een stukje van in de krant. Dat schijnt de grootste kerstaal te zijn in de kerk. Een prachtige kerstaal moet het zijn. Met prachtige bomen, een prachtig riviertje, water eromheen. Gezonde, ik weet niet of ze levende dieren hebben, maar stel dat het zo is, gezonde, doorvoede dieren. Het is lekker warm in die kerk. En het is prachtig dat mensen dat doen. Er zouden 280 manuren zijn erin gegaan. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Het is niet warm waar hij geboren werd. Ik geloof niet dat er wel doorvoede schapen en koeien en ossen en weet ik wat allemaal, de rijkdom, dat om hem heen was. Dat was er niet. Er werd meteen al werd er gezegd tegen Maria, dat vind ik zo ingrijpend, als Jezus dan de tempel inkomt en wordt gedragen, en dan is daar Simeon en Hanna. En dan zeggen ze tegen, zegt Simeon, die zegt tegen Maria, als hij dat kindje ziet, dan zegt hij, door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Door jouw ziel zal een zwaard gaan. Is die 8 dagen oud. Wordt hij de tempel ingebracht. En dan zegt Maria, wordt Maria gezegd, door je ziel zal een zwaard gaan. Wat deze jongen, wat dit kindje moet gaan lijden, dat zal als een ziel door je zwaard gaan. Een zwaard door je ziel gaan. Sorry. Een zwaard zal door je ziel gaan. Omdat hij met een doornenkroon zal gekroond worden, dat hij gehoond zal worden, bespuugd zal worden, dat hij aan het kruis zal geslagen worden en zij zal erbij staan. En ze weet, hij heeft niks gedaan. Zoals Pilatus dat weet, weet zijn moeder dat zeker. Dit is onrecht. Dit is niet rechtvaardig. En toch heeft hij dat ondergaan om het recht te vervullen. Om het recht te openbaren. Om te openbaren dat jij en ik schuldig zijn. Dat is het recht. Het recht wat als je voor Golgotha staat, als je voor het kruis staat, dan kun je niet zeggen, ik ben onschuldig. Dat wordt er geopenbaard. Dat oordeel wordt geopenbaard. En dan vind ik het zo bijzonder, dat als je dan voor Golgotha staat, en je ziet dan eigenlijk dat het recht gebruikt zou kunnen worden om je te knakken. He? Om je te breken. Om je aan te klagen. Dat is daadwerkelijk de aanklager. Die wil je breken, die wil je uitdoven. Maar wat God daar eigenlijk doet, aan de ene kant laat hij het oordeel zien. En ik vind het zo schitterend, als ik zo kijk naar het evangelie bijvoorbeeld van Matthäus, waar die geboorte van Jezus wordt beschreven. En het Lucas-evangelie, waar veel gelezen wordt. Om daar de geboorte van Jezus te beschrijven, zo kiest Johannes ook een hele bijzondere insteek om de geboorte van Jezus te beschrijven. En hij zegt dan, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Het bijzondere is eigenlijk, er is een oordeel over de zonde. En er is genade. Het recht wat Jezus heeft uitgesproken, dat is het oordeel over de zonde. En voor u en mij is er in dat recht, in dat volbrachte werk van hem, is die genade toegankelijk. Hij is gekomen met waarheid. Hij heeft het niet onder het matje geveegd. Waarheid, dat wil zeggen dat God laat zien zoals het is. Dat is waarheid. Hij laat zien, en ook hier weer ontzettend die balans, dat je dan ziet dat er staat in het Johannes-evangelie, dat Mozes die is met de wet en met oordeel is die gekomen. Met de wet en oordeel. Maar Jezus is gekomen met waarheid, hij laat het zien wie we zijn. Maar hij is gekomen met genade. Die waarheid heeft hij aan Golgotha, op het kruis heeft hij dat laten zien, wat waarheid is. Hij is de waarheid, maar wat waarheid is. Aan de andere kant, daar heeft hij daar laten zien wat genade is. De waarheid en het oordeel en het recht, om het recht te vervullen, dat heeft hij op het kruis gebracht. Wat voor u en voor mij toegankelijk is geworden, is doordat recht is vervuld, dat er genade is. Een onverdiende gunst. En weet u, ik wil u zo vragen vanmorgen, toen ik dacht van wat kunnen we daar niet uithalen, toen dacht ik van één ding hier. Ik wil u bidden, Vader, dat ik in die genade leef. Dat ik leef in die genade. Dat ik mag leven, niet in het oordeel, maar dat ik mag leven vanuit die genade. Als hier mensen zijn die zich aangeklaagd voelen, of die zich schuldig voelen, of dat je gefaald hebt, wat je niet meer kunt rechtzetten. En vaak zijn dat hele moeilijke, moeilijke dingen in je leven. Hele zware dingen. Waar je diep gefaald hebt. Je hebt trouw beloofd in een huwelijk. En je hebt het niet kunnen houden. Of er is iets anders in je leven wat je gewoon niet meer kunt rechtzetten. Dan is dat waarheid. En daar is recht. En er zou oordeel over moeten zijn. En dat is er geweest. En het bijzondere is dat je vanuit die genade, vanuit die onverdiende gunst, ik geloof dat dat het moeilijkste is voor een mens. Dat hij wel waarheid kan zien en dat hij zegt, hoe kan ik daar zelf aan voldoen? Hoe kan ik God bevredigen? Hoe kan ik die schuld die ik heb gedragen betalen? Maar we kunnen niks betalen. We kunnen het niet. Ook al zou je het willen, je kunt het gewoon niet. En het bijzondere is dan dat je vanuit dat recht en dat oordeel wat er is geweest, wat eigenlijk op je eigen leven zou moeten liggen, dat heeft hij gedragen. En vanuit dat recht is voor u barmhartigheid, vergeving, genade, verzoening toegankelijk geworden. En ik bid echt dat je mag leven vanuit die genade. Het is onverdiend. Het is onverdiend. Genade betekent eigenlijk dat je dat krijgt wat je niet verdient. Of je krijgt niet wat je wel verdient. Dat is genade. Je krijgt niet het oordeel. Je krijgt genade. Ik zou u echt zo willen bidden met deze dagen, als u zo thuis kunt zijn, dat je kunt genieten van te leven vanuit die vergeving en vanuit die genade. En te zien dat hij gekomen is zoals het staat, dat hij de uitverkorene is. God heeft zijn welbehagen in hem. Zijn geest is op hem gelegd. Hij heeft ons het recht geopenbaard. Maar hij doet het niet om die walmende vlaspit uit te knijpen. Hij doet het niet om dat riet te verbreken. Hij doet het omdat wij in genade mogen leven. Zullen we zo samen even stil zijn? Zo'n muziekteam nog voor vragen. En...